Goedemorgen. Blij dat ik weer in jullie midden mag zijn. Dit is voor mij de tweede keer uit het verre België. Althans, niet zo ver. Hè. Maar het ging vanochtend heel vlot. Het is vandaag wel een, of dit weekend is wel een reisweekend. Dus je verwacht wel wat drukte, maar het ging heel goed. Ook verheugd om Rudy daar juist op de foto te zien, want ik ben 18 jaar lang ben ik docent. Testament in Heverlee aan de faculteit. En Ruud was een van mijn oud-studenten samen met Jurgen en Sarah. Maar die zijn er niet vandaag, heb ik begrepen. Goed, ik wil met jullie een tekst voorlezen uit het boek Prediker. En ik lees het even voor in de herziene Statenvertaling. Ik hoop dat jullie kunnen meevolgen. Ik zei in mijn hart, kom toch. Ik zal u op de proef stellen met blijdschap en zie daarom het goede aan. Maar zie, ook dat was vluchtig. Over het lachen zei ik dwaasheid en over het blijdschap, wat brengt die teweeg? Ik onderzocht mijn hart door mijn lichaam te verkwikken met wijn. Mijn hart echter behield in wijsheid de leiding en door dwaasheid aan te grijpen, totdat ik zou zien wat het beste is voor de mensenkinderen om onder de hemel te doen tijdens het getal van hun levensdagen. Ik heb voor mezelf grootse dingen tot stand gebracht. Ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden, ik legde mij tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbodem. Ik legde mijn waterbekkens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. Ik verwierf slaven en slavinnen en de in huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik grote kudden runderen en klein vee, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaarde mij ook zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen en de genoegens van de mensenkinderen, genot in overvloed. En ik werd groter en nam toe, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid bij mij. Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. En toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon. Misschien zult u zeggen, waarom deze tekst? Nu, ik heb de gewoonte om, wanneer ik preek, om mij te laten leiden door de Bijbelleesrooster van de Algemene Kerken. En vandaag stond die tekst op het programma. Maar je vraagt je altijd af bij zo'n Bijbelrooster, wie kiest die teksten en waarom vandaag nu net deze tekst? Zo ook met Prediker. Het gaat hier om koning Salomo. Een nogal zwaarmoedige tekst. En het lijkt op het eerste zicht in tegenspraak te zijn met de periode waarin we ons nu bevinden, de zomervakantie. Maar als we ons dan toch zouden willen afvragen waar het aanknopingspunt ligt tussen deze tekst en tussen de vakantieperiode, dan denk ik dat het duidelijk is in het sleutelwoord, namelijk, hij begint ermee, blijdschap, vreugde, de aangename dingen van het leven. Want dat is waar Prediker naar op zoek is. En we beginnen terug bij vers 1, als het mogelijk is om deze terug te tonen. Daar zegt hij dus, ik zei in mijn hart, kom nog, ik zal u op de proef stellen met blijdschap en zie daarom het goede aan. In onze oude NBG-vertaling staat er, verlustig u dus in het goede. Met andere woorden zegt Prediker, ik ga me eens bezighouden met de leuke, aangename dingen van het leven. En hier komt inderdaad al een beetje het beeld naar voren waar we aan denken als het zomervakantie is. Luieren, vrije tijd, korte broek, barbecue, zwemmen, lezen, terrasje doen, aardbeien. Ik weet niet of je van aardbeien houdt. In België zeggen wij een grote koep ijs. Ik weet niet wat ze in Nederland zeggen. Een koep ijs. Wat zeggen jullie? Een beker ijs? Ook een koep. Fantastisch. Met heel veel slagroom. Kortom, de aangename dingen van het leven. In de zomervakantie is het leven aangenamer. Maar dan komt meteen de ontnuchtering. Want kijk, Nog in hetzelfde vers zegt hij, maar zie, ook dat is vluchtig. En hiermee zitten we midden in het thema van het boek. En stuiten we op een uitdrukking die keer op keer voorkomt, van begin tot het einde. En de sleutel vormt tot het begrijpen van het hele boek. Alles is vluchtig. Nu, wij kennen de uitdrukking allemaal vanuit de oude vertaling. Waarschijnlijk wel. Alles is ijdelheid. En het is zo ingeburgerd in ons taalgebruik dat het een vaste uitdrukking is geworden. Vooral het eerste vers. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Alles is ijdelheid. Nu, in de vertaling waaruit ik voorlees, de herziene Statenvertaling, hebben de vertalers voor een ander woord gekozen. Vluchtig. En dit is een zeer goede keuze van de vertalers, omdat dat nu exact is wat het woord betekent wat hier in de oorspronkelijke tekst staat. Want ijdelheid is een term die bij de meeste mensen negatieve betekenis oproept. Iemand die ijdel is, is iemand die eigenlijk leeg is. De façade is wel mooi, maar voor de rest zit er niet veel in. Enkel de buitenkant. En dat woord ijdelheid is tot ons gekomen via de Latijnse kerkvader in de 4e, 5e eeuw, Hieronymus. Was een knappe bijbelgeleerde die alle bijbelse talen kende. En hij heeft de eerste grote bijbelvertaling in het Latijn gemaakt. En het woord wat hij gebruikte, of de uitdrukking, was vanitas vanitatum. Ijdelheid der ijdelheden. En zo is het in onze taal terechtgekomen. Maar letterlijk staat er, havel, hè, dat betekent adem of nog beter, damp. Iets wat verschijnt en meteen weer verdwijnt. Dat is de betekenis van het woord. Dampen der dampen, zou je kunnen zeggen. Of zoals in het begin vers staat hier, een en al vluchtigheid, een en al vluchtigheid. Alles is vluchtig. En eigenlijk, beste mensen, hebben we daar geen moeite mee om de schrijver hier te volgen. Want streven naar plezier en blijdschap en vreugde in je leven, als je enige doel, we weten allemaal, dat blijft niet duren. Je weet, vroeg of laat houdt het een keer op. En daarvoor hoef je echt geen strenge Calvinist te zijn om dat te weten. Dat weten de meeste mensen wel. Er worden tegenwoordig ontzettend veel boeken geschreven over de zoektocht van de mens naar geluk. En keer op keer wordt hier in principe hetzelfde gezegd als wat hier staat. Mensen die krampachtig op zoek gaan naar geluk, naar vreugde, die zullen het juist niet vinden. En in dat opzicht is Prediker een ontzettend modern boek. Niet te geloven dat het 3000 jaar oud is. Het past zo goed bij de verzuchtingen van de moderne, wat verwende westerse mens. Is dat het nu? Ik ben een grote muziekliefhebber. Ik speel al gitaar vanaf mijn 5e jaar. En ik ben een hele grote fan van muziekdocumentaires. Die dus tonen hoe een plaat, of hoe een cd of een lp vroeger, hoe die tot stand komt. En dan van de grote groepen en zangers en zangeressen van de jaren 60, 70. Daar kijk ik altijd heel graag naar. En die successen beleefden toen in die tijd. En muziek waar men altijd nog naar luistert, die nog steeds heel bekend is. En hoe die nummers dus op een bepaalde manier tot stand zijn gekomen. Maar wat mij daarin interesseert in die documentaire is wat er wordt gezegd en getoond over die artiesten zelf, die zangers zelf. Grote roem. Ze hebben sloten geld verdiend, zodat ze zich alles, maar dan ook werkelijk alles, konden permitteren. En daarin lijken ze op Prediker, die zegt, ik heb voor mezelf grootse dingen gebracht. We hebben het gelezen. Ik verzamelde meer zilver en goud dan ooit iemand bij elkaar heeft gebracht. Meer dan allen die voor mij in Jeruzalem waren. Dat is een bewijs dat het koning Salomo is die hier aan het woord is. En dan zie je datzelfde patroon terugkeren bij veel van die artiesten. Als ze tenminste nog leven. Sommigen leven niet meer. Die hebben de zoektocht naar het ongebreidelde plezier en succes. Dat is letterlijk doodgelopen. Anderen zijn door het oog van een naald gekropen. De meeste mensen vragen zich af hoe het mogelijk is dat Keith Richards van de Rolling Stones nog leeft. Wat hij allemaal in zijn aderen heeft gespoten, wat hij allemaal heeft binnengekapt aan drugs en alcohol, onvoorstelbaar. Maar sommigen hebben het gelukkig overleefd. En bij diegenen die er nog zijn, zie je vaak hetzelfde. Na al die wilde jaren hebben ze rust gevonden. Ze zijn kalmer geworden. Ze hebben een soort van balans in hun leven gevonden. Meestal genieten ze dan van een teruggetrokken leven. En dan zeggen ze dingen zoals, ik geniet nog het meest van mijn tuin. Of, ik heb mijn eigen groentetuin. Of, ik probeer zo gezond mogelijk te leven. En meestal, dat is ook niet onbelangrijk, hebben ze rust gevonden bij één partner. Daar waar ze in de jaren 60 en 70 er honderden hebben gehad. Ze zijn als het ware tot inzicht gekomen. En als dan wordt gesuggereerd door de interviewer, maar jij hebt toch wel geleefd. Jij kon je alles permitteren. Je hebt kunnen doen wat je wilt. Dan zijn er veel van die artiesten die zeggen, ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Ik heb het allemaal uitgeprobeerd, maar geloof me, het maakt je niet blijer of het maakt je niet gelukkiger. Het gaat allemaal zo snel voorbij. Precies zoals Prediker hier zegt. Maar ik moet hier al meteen een belangrijke opmerking plaatsen. Ik neem even een slokje water. Het gaat hier in onze tekst niet enkel over de zoektocht naar blijdschap en naar vreugde in termen van, hoe zou ik zeggen, genot. Het woordje hedonisme betekent dat. Streven naar genot, naar alle plezierige dingen in je leven. Het gaat om veel meer. Het gaat om de aangename, de mooie, de goede dingen van het leven. In de meest brede zin van het woord. En we moeten dat hier niet automatisch negatief zien. Kijk maar. Oké, hij begint inderdaad met iets hedonistisch. Hij zegt, wat staat er daarover? Ik onderzocht mijn hart door mijn lichaam te verkwikken met wijn. Ja. En dan zegt hij erbij, mijn hart echter behield een wijsheid te leiden. Met andere woorden, ik probeerde zoveel mogelijk te drinken, maar ik probeerde toch wel verstand bij te houden om eens te kijken, wat doet dat bij de mens? Ja. Mensen drinken wijn omdat het lekker is, maar ook omdat je er een beetje plezierig blij van wordt. En hij zegt hier, ik heb wijn gedronken als experiment. Je moet eens in het boek Spreuken kijken, naar de spreuken die hij heeft gemaakt. Dat gaat heel veel over alcohol. Wat het in zijn leven heeft gedaan. Moet je eens doen. Maar dan gaat hij over naar meer projectmatige dingen die hij heeft gepresteerd. Als je de volgende slides wilt tonen, Wilfred. En hij noemt dat grootse dingen. Ik lees eventjes. Ik heb het al juist gelezen. Nee, dus ik bouwde mijn huizen, plantte mijn wijngaarden, legde mijn tuinen, boomgaarden aan, allerlei vruchtbomen enzovoort. Ook dat hoort voor Prediker bij de aangename, de mooie dingen van het leven. Je zou kunnen zeggen, hier wordt ondernemerschap, en ik weet dat jullie Nederlanders zeer grote ondernemers zijn, vooral hier ook in de streek als je rondkijkt, maar hier wordt ondernemerschap gekoppeld aan het esthetische, aan schoonheid, aan mooi zijn. Het gaat om meer dan alleen maar projecten die hij heeft gedaan. Het zijn mooie dingen die Salomo heeft gecreëerd. Mooie gebouwen, perfect symmetrisch, tuinen, parken die prachtig zijn qua verhouding. En ik ken heel veel mensen die vandaag de dag zo rondlopen op deze wereld. Mensen die leven voor niets anders dan schoonheid in hun leven. Een mooie auto, mooie kleren, een prachtig huis waar alles in verhouding is. Alles klopt. De belichting, de kleur, de materialen die zijn gebruikt. En dan een tuin, getekend door een tuinarchitect. Sommige mensen in België beginnen al met een landschapsarchitect te werken, zodanig dat de tuin geïntegreerd is in het landschap. Een poolhouse, met een pool natuurlijk. Hè? Een zwemvijver waar je zomers tussen de kooivissen kunt zwemmen. En daarnaast een prachtige grote lounge-zithoek waar je zomers in de buitenlucht kunt genieten en barbecuen met de vrienden. Mooi allemaal, daar is niks op tegen. Mensen die in alle aspecten streven naar het mooie en het schone in hun leven. Schoonheid als levenshouding, zou je kunnen zeggen. En daar moet je aan denken als Prediker hier over deze dingen schrijft, maar dan wel in tienvoud. En dan bezit. De volgende dia terug. Dan bezit. Hij zegt, even kijken. De slaven en slavinnen, geboren kinderen, kudde runderen, kleinvee, vergaarde zich veel zilver en goud, kostbaarheden enzovoort. Bezit verwerven is voor veel mensen, of veel hebben, is voor veel mensen een bron van vreugde, van blijdschap. Daar hoef je niet heel rijk voor te zijn, dat hebben we allemaal een beetje. Als je iets mooi hebt, daar geniet je van. En dan vers 8, over de zangeressen. Ik zorgde voor zangers en zangeressen. Hier heb je het weer, het schone, het kunstzinnige. Kunst die mensen vertroosting brengt en zintuiglijke genoegens geeft. En eindigen doet hij dan ja, weer een beetje met een hedonistische toets, als je me eventjes toelaat. Daar zegt hij, het is heel moeilijk te vertalen wat hier staat. Er staat genot in overvloed. Maar waarschijnlijk is het een duidelijke zinspeling op, je weet wel, lichamelijk genot. Salomo had me daar een harem. Maar, om eens terug te keren op die artiesten, men heeft dus uitgerekend dat Mick Jagger ongeveer 4000 keer met een vrouw in bed is beland. 4000 keer. Ik weet niet of jullie David Lee Roth kennen. Hij was de zanger, of hij is nog steeds de zanger van Van Halen. Ik heb ooit gelezen dat hij in de jaren 80 en 90 een speciaal fonds had opgericht om de meisje die hij had zwanger gemaakt, om die dan te kunnen vergoeden. Ongelooflijk. Salomo was niet de enige met zeer veel vrouwen. Maar laten we eventjes terugkeren. De aangename dingen van het leven dus. Plezier maken. Prachtige projecten realiseren. Je omgeven met vele en mooie spullen. Veel geld hebben. Je zintuigen verwennen. Je lichaam verwennen. Zie daar een mooie beschrijving van wat de moderne mens wilt en graag heeft. En dan ook nog gulzig en passioneel. Je hoort het vandaag de dag constant. Ik wil alles, maar dan ook alles uit het leven halen. Wel nu, dat heeft Prediker allemaal gedaan. Nog eens naar de volgende slide. Kijk wat hij zegt. Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap. Met andere woorden, ik heb het allemaal meegemaakt. Wel, maar als hij erop terugkijkt, wanneer hij het van op een afstand bekijkt, dat wou ik zeggen, dan zegt hij, en dat is de volgende dia, terug. Sorry dat ik zo eventjes... Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden, op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd, en zegt, en kijk, zie, het was vluchtig en najagen van wind. Nogmaals, de dingen die hij hier noemt, zijn niet noodzakelijk negatief. Je zou zelfs kunnen zeggen, ze zijn legitiem. Koning Salomo, wat hij hier deed, daar had hij als het ware, daar had hij recht op. En het zijn ook zaken die eigen zijn aan de mens. Het zit in de mens om te streven naar het mooie, naar het goede, naar het aangename enzovoort. Alleen, en dat is hier natuurlijk het punt in deze tekst, alleen tegelijk moeten we toegeven dat het ook in de mens ligt om altijd maar meer te willen. Genoeg is niet voldoende. Meer is beter. Het menselijke hart is onverzadigbaar. Het ontbreekt de mens, en daarin is hij anders dan een dier, het ontbreekt vaak aan een soort van innerlijke rem die zegt genoeg. Of hij heeft die innerlijke rem wel, maar het wordt moeilijk om hem aan te spreken. Om te zeggen, oh nee, genoeg, ik stop ermee. Hij moet er heel veel moeite voor doen om het te laten werken. En ik heb het gemerkt toen wij een paar jaar geleden in het zuiden van Italië waren. In een prachtig hotel. We weten allemaal dat de Italianen bekend zijn vanwege hun culinaire kunsten. Je denkt altijd aan pizza, pasta en lasagne, maar echt waar, als je naar een restaurant gaat en je ziet de kaart, dan denk je van, wat staat er nu allemaal op? Moeten wij dat nu allemaal nemen? Antipasti, primi, secondi, contorni, dolci. En het gaat zo maar door. En je denkt, oh wauw, nee, laat ik maar gewoon een lasagne nemen, want als ik dat moet betalen, dan ben ik heel veel geld kwijt. Wel, wij kwamen in dat hotel op een zondagavond, vlak voor het avondeten, en de manager zei, tonight is no Italian dish. It is a big buffet. Oké. And next Sunday also. Goed, wij komen buiten. Daar staan tafels vol met lekkernijen. En je kent het, hè? Je denkt van, oh, daar ga ik eens van proeven. En oh, dat is ook lekker. En voor je het weet, je gaat van tafel naar je kamer en je denkt, ik heb een beetje te veel gegeten. En je neemt je voor, oké, volgende week, next week, Sunday is also big buffet. Denk je van, wat ga ik doen? Ik ga genieten. Maar ik ga met mate genieten. Ik ga me niet zo laten gaan. Ik ga niet beginnen schranzen. En je begint, oeps, een klein dingetje enzovoort. En voor je het weet, heb je weer een stapel en denk je van, niet gelukt. Ja? Het feit dat jullie lachen, herkennen jullie waarschijnlijk wel. Oké. Dat was het probleem met Salomo. In zijn zoektocht, in zijn zucht naar het aangename, het mooie, het goede, verloor hij elke vorm van proportie, van verhouding. Zijn leven staat beschreven in het boek 1 Koningen. Als je dat leest, is het tamelijk neutraal. Neutraal positief. Denk je van, wow, die man heeft wat gedaan. Kijk eens, mensen kwamen van heinde en ver om te kunnen kijken wat hij allemaal deed. Een mooie troon, enzovoort. En dan denken we van, ach, maar jammer hè, met zijn grote harem. Dat is een schuld geweest. Nee. Als je goed kijkt, tussen de verzen doorleest, zie je dat hij, en dat komt pas tot uiting na zijn dood. Na zijn dood, wanneer de oudsten van Israël naar zijn zoon Rehabeam komen, dan blijkt hoe slecht zijn relatie was met zijn eigen volk. Hoe dramatisch slecht het was. Want ze zeggen van, uw vader heeft ons uitgebuit. De mensen kreunden onder de belastingsdruk, omdat de ravissante levensstijl van de koning moest onderhouden worden. En daar moest het volk voor boeten. Hij had elke vorm van proportie verloren. En dat is typisch voor de mens. Typisch voor zijn streven naar het aangename, het plezierige. Er komt geen eind aan. Het gaat altijd maar door. En als je niet oppast, je wilt altijd maar meer en meer. Maar, pas op. Ik neem nog een slokje. Dit hier, Prediker 2, is nog maar een klein stukje van predikers ervaring. Het gaat hier in deze tekst enkel nog maar om het plezier, de blijdschap, waarvan hij zegt, ach, het is vluchtig. En ik zei het al, zo ver kunnen we meegaan. Dat weten we. Plezier om plezier, dat houdt een keer op. Maar het wordt anders wanneer we ons realiseren dat Prediker dat zegt van alles wat de mens doet. Hij begint zijn boek met te zeggen, alles is vluchtig. Dus ook de, wat wij zouden noemen, de serieuzere dingen. Want vlak voor onze tekst zegt hij, ik heb mij één groot doel gesteld. Ik legde mij erop toe met wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel te bespeuren valt. Met andere woorden, ik wil weten hoe het allemaal in elkaar zit. Hè? Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden, zegt hij. En dan, ik heb mijn wijsheid vergroot en vermeerderd. Mijn hart heeft veel wijsheid en kennis ontdekt. En ik legde mij met heel mijn hart erop toe wijsheid te kennen en onverstand en dwaasheid te leren kennen. Met andere woorden, mijn doel was in het leven om alles te begrijpen, om alles te doorzien, om alles te snappen. En dan zegt hij, ook dit is slechts najagen van wind. Hallo, dat is straf. En wanneer we nog verder lezen, en we merken dat hij van andere zaken ook zegt, die wij positief zouden noemen, en die belangrijk zijn in het leven, daar zegt hij hetzelfde. Het is vluchtig. Dan wordt het nog straffer. Werken, arbeid, ergens zegt hij in het boek, waarom zou je vermoeien? Rechtvaardigheid, weet je wat hij zegt? Span je niet te veel in voor de rechtvaardigheid. Goeden en slechten. Is er wel een verschil? Leven en dood. Soms, zegt hij letterlijk, soms denk ik dat je beter af bent dood. En dat is zeer confronterend wat hier staat. En vooral als we ons realiseren dat dit wordt gezegd door iemand die God kent. Hier is geen nihilist aan het woord. Geen wonder dat er in meer dan 3000 jaar, dat mensen altijd hebben gezegd van, maar waarom staat dit boek in de Bijbel? Vanwege dat harde oordeel. Alles is vluchtig. Hoe moeten we dat zien? Wel nu, om de boodschap van het boek zo goed mogelijk te begrijpen, moeten we kijken naar een andere sleutel. Naar een andere uitdrukking. En we hadden het al over, alles is vluchtig. Dat is de slagzin. Dat is de slogan. Alles is vluchtig. Maar kijk nu eens terug naar dat laatste vers wat er staat. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. En dan zegt hij, daarin was geen voordeel onder de zon. De slagzin alles is vluchtig wordt altijd verbonden met de uitdrukking onder de zon. Je zou kunnen zeggen, het perspectief van waaruit Salomo schrijft, is dat van onder de zon. Vanuit het standpunt van hier beneden. Alle vragen die hij stelt, alle verzuchtingen die hij uit, alle cynisme en negativisme dat hij spuit, alle ervaringen die hij heeft beleefd, ze vinden hun ontstaan allemaal vanuit dat perspectief. Onder de zon. Je zou kunnen zeggen, Prediker beschrijft de condition humaine, de zin van het leven. En dat doet hij vanuit het standpunt van hier beneden, onder de zon. En eigenlijk heeft hij gelijk. Want als je alles op zich bekijkt wat hier beneden op aarde gebeurt, de slechte, maar ook de goede dingen, dan moeten we allemaal tot één conclusie komen. Het gaat allemaal zo snel. Het gaat allemaal zo snel voorbij. Het is zo verdwenen. En nu mensen, als het enige is wat jullie van deze preek zullen moeten onthouden, is het dat woordje. Alles is vluchtig. Dat is voor mij de kern van de zaak. Want Salomo zegt hier niet, en dat denken de meeste mensen, dat hij zegt, het is allemaal zinloos. En ik weet dat er sommige bijbelvertalingen zijn die dat er letterlijk hebben instaan. Alles is zinloos. Dat zegt hij niet. Hij zegt, alles is vluchtig. Damp, havel, dat zegt hij. Het gaat allemaal zo snel voorbij. En dan vragen we ons af, oké, maar hoe zit het dan met God? Hoe zit het dan met het verlossingswerk van Jezus? Vreemd, ik dacht dat ik op het blaadje vandaag mocht ik twee vragen opstellen waar jullie verder over zouden nadenken. En ik had die vragen opgesteld, maar ik zie dat ze er niet bij staan. Misschien omdat het zomer is waarschijnlijk. Maar dat is iets belangrijk om bij stil te staan. Salomo zegt dus niet alles is zinloos. Hij zegt alleen alles is vluchtig. En wat betekent dat? Je ziet Prediker in al zijn verzuchtingen worstelen met God, met de eeuwigheid. Met wat wij zouden noemen boven de zon, de hemel. Maar wat hij nooit zegt, wat veel mensen wel doen, ach, het is zinloos. Er is geen God. Dat zegt hij nooit. Nogmaals, hier is een man aan het woord die in God gelooft. Die rekening houdt met God. Die met God wandelt. Of beter in het geval van Salomo, die geprobeerd heeft met God te wandelen. Maar hij gelooft in God. Prediker is wat dat betreft onze bondgenoot. Onze collega. Kijk maar naar zijn conclusie. En ik heb het in de volgende slide heb ik het gezet. Kijk eens wat hij zegt. Helemaal aan het einde zegt hij, de slotsom van al wat door u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Dit is niet de conclusie van een nihilist. Dit is niet de conclusie van iemand die gezegd heeft, ik zeg mijn geloof, vaarwel. Nee, hier is iemand die gelooft in God. En als je het boek goed leest van Prediker, het spat eruit. God is er en God heeft een plan en God heeft een doel. En hij zegt, God heeft het zelfs mooi gemaakt. Hij heeft deze wereld gewild. Kijk eens wat hij zegt in hoofdstuk 3 over de tijd. Hoe God de tijd heeft gemaakt, hoe wij daarmee leven. Hij zegt, God heeft het allemaal goed gemaakt. Alleen vanuit ons menselijk perspectief, onder de zon, is het vaak moeilijk om daar iets van te zien of om dat duidelijk te zien. En ook in dat opzicht is Prediker onze bondgenoot en zeer relevant. Want hij verwoordt perfect de tweespalt, de tweestrijd die een gelovige, en ik ben eerlijk, ik denk dat elke gelovige dat voelt in zijn eigen of in haar eigen leven. Wat ik zou willen noemen, de botsing tussen ons geloof en de realiteit van het leven. Met name de moeilijke dingen. De dingen die we niet begrijpen. De vragen die onbeantwoord blijven. Ons geloof zegt, er is een God. Amen. En het zegt, God is goed. Amen. En God heeft een plan en een doel met deze wereld. Amen. Maar de realiteit is vaak anders. Het blijkt vaak andersom. Er is onrecht. Er is lijden. Er is zinloos geweld. Denk maar wat er nu weer in El Paso gebeurd is gisteren. Er is ziekte. En er is onbeantwoord gebed. Wij mensen, wij kunnen die tweespalt, wij kunnen die botsing vanuit onze positie onder de zon niet helemaal vatten. Wij kunnen dat niet oplossen. We hebben daar geen vat op. We worden als het ware teruggewezen naar onze plaats als schepsel. Down, terug naar af. Jullie zijn schepsel. En mensen zeggen dan van, want dat was een van mijn vragen die ik had gesteld, want ik neem aan dat jullie in de zomer ook geen groepen hebben of bijbelkringen hebben. Nee, ik dacht van, misschien zou dat een leuke vraag zijn om te behandelen. Van, hoe zit het dan met het verlossingswerk van Jezus als je dat hier zit? Wel, wij zeggen, we hebben het er juist gezongen, wij zijn gered. Halleluja, wij zijn gered. Wat betekent dat? We gebruiken het woord verlossing of redding zoveel, maar weten we wel wat het betekent? Het betekent, wij zijn gered van het oordeel dat God over de mensen zal laten komen. Wat hier staat in dit vers. God zal alles voor zijn aangezicht brengen en hij zal elk mens oordelen. Wel nu, door het verlossingswerk van Jezus weten wij dat wij gered zijn. Wij zullen dat oordeel overleven. Maar, beste broeders en zusters, dat betekent niet dat wij nu al boven de zon leven. Of dat wij nu al in een soort van niet-aardse werkelijkheid leven. We hebben er af en toe al een voorsmaakje van. Hè? Je proeft er wel iets van. Maar wij leven allemaal onder de zon. En wij zijn dus ook onderhevig als gelovige verloste mensen aan die onvolmaakte aardse werkelijkheid. Maar hoe rijmen we dat dan? En dat vind ik mooi in het boek. Wat zegt hij? Wat wij ondertussen moeten doen, zegt Salomo, is leven volgens dat plan. Niet zeggen van, ach, het is zinloos, het heeft geen zin. Nee, we leven volgens dat plan en we leven volgens dat doel dat God ons heeft bekendgemaakt, wat hij heeft bedoeld. Hij heeft het bekendgemaakt in zijn woord, hij heeft het bekendgemaakt in zijn zoon Jezus. Vrees God en onderhoud zijn geboden, zegt hij. Want uiteindelijk zullen we allemaal voor God moeten verschijnen. Maar zolang wij onder de zon zijn, hebben wij de opdracht in geloof en in dankbaarheid te leven met de dingen die God ons heeft gegeven. En daarvan te genieten, wetende er is een God die dit heeft gewild. En daarom wil ik eindigen met dat andere vers uit Prediker. Dat is de laatste slide, Wilfred. Kijk wat u zegt. Dat is typisch voor Prediker. Je denkt altijd van, oh, Prediker is negatief. Nee. Ga uw weg. Eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart. Want God schept behagen in uw werken. Leuk dat hij zoiets zegt. God schept behagen in het goede en het aangename van het leven. Laat uw kleding ten alle tijde wit zijn. En laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Wij zouden zeggen parfum. Ik weet niet welke parfum u gebruikt, maar dat zegt hij hier. En dan zegt hij ook zo mooi, geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt. Al de dagen van uw vluchtige leven. En al die hij u gegeven heeft onder de zon en al uw vluchtige dagen. Vind ik zeer mooi dat hij dat zegt. Het leven, hoe moeilijk en vaak hoe ondoorgrondelijk het ook is voor ons als gelovigen, is toch een gave van God waarvan we kunnen en waarvan we mogen genieten. Amen.